Welkom bij De Zomer is Lang. Kunst is Lang is tot 4 september op vakantie, maar we laten je in de tussentijd niet met lege handen zitten. Elke week hoor je een uitzending uit het archief die wij vanuit de redactie bijzonder vonden. En deze week is dat de keuze van redacteur Maurits de Bruin.
De aflevering die ik graag nog eens zou horen is het interview met Stijn ter Braak uit november van vorig jaar, 2023. Stijn is heel bekend geworden met werk waarin hij hele gewone objecten uit zijn eigen leefomgeving namaakt. En in dit interview vertelt hij hoe dat is begonnen met een lamp in zijn huis van IKEA. Hoe hij zo'n onschuldig en gewoon en alledaags voorwerp zich eigen heeft gemaakt en zich ook wilde verbinden met de objecten om hem heen. Dat eigenlijk de kiem is voor dit werk, vond ik heel interessant om te horen. En dat hij ook zo op een vanzelfsprekende manier is verder gegaan daarin, door na die lamp zijn salontafel na te maken en daarna zijn tapijt en gitaar en ook het plezier wat hij daarin vond. En hoe dat werk uiteindelijk in die kunstcontext terechtkomt en daar heel weinig uitleg behoeft, daar wordt ook over gesproken. En ik vond ook nog eens prachtig om te horen hoe hij schilderkunst heeft gestudeerd en hoe ook bij het schilderen het vooral belangrijk is om de essentie van een stil leven bijvoorbeeld of van een mens te vangen binnen een schilderij. En hoe hij dat eigenlijk met zijn sculpturen ook doet. Hoe dat grof mag zijn en eigen en ook soms arbitrair de details die hij toevoegt aan zijn installaties.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Stijn ter Braak. Hij bouwt met een verbluffend doorzettingsvermogen de werkelijkheid na. Hele kamers worden in ware grootte uitgevoerd, opgetrokken uit karton, papier, linoleum, afgedankte plastic flessen, duct tape en wat er verder maar voorhanden is om te gebruiken. Hoewel de kamers onmiskenbaar kamers zijn en de spullen, hebben ze ook een duidelijk geknutseld uiterlijk. Stijn maakte eerder zijn woonkamer, slaapkamer en badkamer na, waarin de details je versteld doen staan. Een föhn met snoer, gemaakt van een fles, een stok en heel veel tape. Een handdoek aan een haakje van een zwart geverfde kunstgrasmat, een spin naast papieren waterleidingen, een compleet bankstel, een wasrek, een keyboard, een lenzenbakje, oordopjes en ga zo maar door. Behalve door de sterke gelijkenis met echte ruimtes, verrast Stijn de kijker ook met wendingen in perspectief. Zo kantelde hij zijn nagemaakte slaapkamer een kwartslag naar beneden. Als bezoeker liep je een trap op aan de buitenkant van het bouwwerk en stak je je hoofd naar binnen. Doordat de kamer was gedraaid, keek je de kamer rond alsof je plat op het bed lag. En in zijn nagebouwde badkamer hing er boven de wastafel geen spiegel, maar keek je door een wandje naar precies dezelfde muur als die achter je te zien was. Dat het geen spiegelbeeld was, werd pas duidelijk wanneer er aan de andere kant een bezoeker langsliep en zo de illusie van een spiegelbeeld werd doorbroken. Behalve dit soort kamers maakt Stijn ook zogenaamde reliefs, uitsneden uit de werkelijkheid die bijvoorbeeld aan de muur hangen. Denk aan een uitsnede van stoeptegels waar onkruid tussen groeit en waar een natte voet net een sigaret heeft uitgetrapt, of de plek op de deurmat waar de post opvalt. Welkom Stijn, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Wanneer ben je voor het eerst een object of ruimte met deze mate van volharding, zullen we maar zeggen, gaan nabouwen?
Dat zal geweest zijn, februari 2020 ongeveer.
Wat was het?
De eerste die ik heb nagemaakt was een IKEA-lamp, een staande lamp die ik had staan in een vrij simpel ding in de kamer. In mijn appartementje dat ik toen net had. Mm-hmm. En dat kwam eigenlijk, ik gaf destijds les aan kinderen. En ik was afgestudeerd aan de academie in schilderkunst. En ik was een beetje aan het ploeteren met dat schilderen. En ik gaf ondertussen dus les aan die kinderen. En ik dacht, de energie waarmee zij dingen maakten, dat was zo aanstekelijk. Ik dacht, ik wil op die manier ook werken. Gewoon een soort van de handen het werk laten doen. Mm. En dus ik kwam toen een keer, volgens mij terug van lesgeven met dat idee, maar ondertussen ook een gevoel van, waar begin ik, waar moet ik aan beginnen? En ik keek eens rond in mijn appartement, ik woonde daar net echt op mezelf, na heel lang met huisgenoten hebben gewoond, dus alles in die ruimte was van mij. En ik keek rond en een soort van, Ik moest heel lang zoeken naar welk woord dat is om dat gevoel te beschrijven. Ik heb het later gevonden, maar een soort van disassociatie met de spullen die ik had of zo. Van, wat is dat eigenlijk allemaal dat ik om me heen heb verzameld? Wat is het? Een soort drang om daar die is allemaal van binnenste buiten te keren en is van, ja, wat is dat eigenlijk? En,
om het beter te begrijpen?
Ik weet niet, gewoon een soort vrij primaire drang. Ik kan er nog steeds niet helemaal duiden, maar gewoon zo van, ik had een onderwerp ook nodig gewoon om iets te doen. Iets dat misschien een beetje buiten mezelf lag. Hè? Want schilderkunst, ja, is toch altijd een soort reflectie van wat er dat ook, een soort innerlijk leven of zo. En gewoon iets met mijn handen te doen zonder daar te veel mijn hoofd erbij te gebruiken. Dus ik heb dan gewoon, ik weet nog dat ik ja, dat gevoel had en ik ben er naar buiten gelopen. En heb ik, het was storm, weet ik nog, in Antwerpen. En langs de kaai gelopen en dan waren ze zo een kasteel aan het verbouwen. Aan het renoveren, dat het in Antwerpen aan de rivier ligt.
Mm.
En daar kon je in, als gewoon opengelaten, door die bouwput. En ik weet nog, in de crypte van dat kasteel heb ik toen een buis gevonden. Waarvan ik dacht, nou ja, dat is precies dezelfde lengte volgens mij ongeveer, of dikte, als die van mijn lamp die ik thuis heb staan. En ik ben daar, ik heb die mee naar huis genomen en ik ben daarmee begonnen. En voor de rest, wat karton dat ik nog had liggen en ijzerdraad en alles dat ik bij elkaar kon pakken. Ik had onlangs ook een lijmpistool gekocht voor een Sinterklaasprijs dat ik moest maken. En dat kwam ook goed van pas, waarmee dus alles aan elkaar kon plakken.
Ja.
En ik had gewoon diezelfde avond dat ik die lamp gemaakt op een uur of twee tijd, zo snel mogelijk. En één op één, omdat ik geen zin had om alles na te meten en in proportie dan over te trekken. In een kleiner of groter formaat, dus gewoon. En toen stond dat ding daar. En zag ik, ja, dit, ja, volgens mij heb ik iets gevonden waar ik nog even op door kan.
En
ja.
Waarom dan? Wat trok je daar zo in aan, in dat resultaat?
Ik weet niet, omdat het een beetje tussen wal en schip viel of zo. Van, het is een object. Het lijkt echt van een afstand echt sprekend op de lamp die ik heb. Alleen doet hij het niet meer. En is het daarmee kunst? Nou, die antwoord kon ik niet helemaal geven, maar die vraag drong zich wel op. Van, is het dan een sculptuur? Omdat het geen functie meer heeft.
Dan valt het in de categorie overig.
Het viel in de categorie overig, wat ik inderdaad interessant vond. En direct kwamen er ook ideeën bij van, ja, wat je daar een hele galerie mee volsteekt. Wat als je dit bij iemand thuis zet. Weet je, het is eigenlijk een soort van niks of zo in beeld gevat.
Mm.
En ook direct van, ja, wat is het dan? Wat is het ook waard of zo? Want ja, als het kunst is, dan is het waarschijnlijk meer waard dan de originele lamp die het is. Ja. Een sculptuur van dat formaat, grote staande lamp. Ja, dat is wel wat waar. Nee, het is een beetje, nou, niet direct idee van kassa of zo, maar wel van idee van, ja, wat heb ik nu eigenlijk gemaakt? En toen heb ik de volgende dagen nog, volgens mij, een beetje mezelf voorgehouden, elke dag één object. Dus de volgende dag was een salontafel en dan een gitaar en dan een met tapijt, die duurde wat langer. En zo is dat een beetje begonnen, ja.
En ontwikkelde jouw blik daar nog op? Dacht je na het tapijt van, nu, dit is nog meer waard dan die lamp? Of dit is interessanter? Of?
Nee, gewoon al tijdens het maken, gewoon het hele werkproces, dat was zo aangenaam gewoon om te doen. Gewoon het soort van klakkeloos iets namaken en gewoon te produceren eigenlijk. Gewoon een soort productiemachine te zijn. Dat was op dat moment gewoon even heel, heel verlichtend of zo. En tijdens het maken bedacht ik wel allemaal dingen, allemaal een soort van paadjes die het op zou kunnen gaan. Want direct denk je dan ook wel meer conceptueel van, hè, hier zit misschien wel een langere lijn in.
Mm. En wat was die langere lijn inderdaad? Welke paadjes?
Uiteindelijk heeft het een beetje uit de hand gelopen. Ik heb er drie jaar bijna niks anders gedaan.
Ja. Ja.
Tot hele ruimtes en kamers die op de kop staan en installaties waar je in kunt. Maar het is begonnen bij gewoon objecten te maken en ook een soort van heel organische manier om dan mijn praktijk ook te organiseren. Dus het begon met die ene lamp en daarna nog, dus al die objecten, die, dus alle spullen in mijn klein appartementje begonnen zich te verdubbelen. Dus een soort van op een natuurlijke manier ontstond er een aanleiding om een atelier te gaan zoeken, wat ik daarvoor altijd nooit zo heel erg duidelijk nodig had.
Hmm.
En nu heb ik dan gevonden, toevallig om de hoek. En ben ik daar verder gaan bouwen. En dus dat groeide langzaam stuk voor stuk mijn hele woonkamer. En ik ging daar zo in op dat ik een beetje het nieuws uit het oog verloor, geloof ik. En plotseling waren alle winkels dicht. En was er niks anders meer dan mijn appartement waar ik kon zijn, wettelijk.
Dus je gleed zo de COVID-pandemie in eigenlijk.
Ja, en toen had ik ineens een project. Ja, nou, weet je, nu vraagt de tijds, het tijdsbestek er ook wel voor. Om dit eens helemaal door te duwen.
Ja.
En het was ook voor mij een soort van manier om die dagen door te komen. En niet de hele dag achter je laptop te verdwijnen. Maar ook gewoon contact met materiaal te zoeken. En gewoon een beetje te ontsnappen aan die malaise. Ja.
Je vertelde al dat je afgestudeerd bent in schilderkunst eigenlijk. Waarmee je ook een soort verhouding tot de werkelijkheid hebt. Hè? Je creëert een illusie mm-hmm. die zich verhoudt tot de werkelijkheid. Mm-hmm. Hoe is dat bij het maken van dit soort dingen? Hoe verhouden deze objecten zich tot de werkelijkheid? Wat jou betreft.
Tot de werkelijkheid? Ja, ze staan erin. Mm-hmm. Ik weet eigenlijk niet, ja.
Dat is al een basale voorwaarde.
Ja, ze staan, ja, en het zijn een soort van non-objecten. Maar ondertussen, ja, hoe langer ik ook bezig ben, hoe meer ook mijn stempel erop komt. Of zoiets, dat wordt een Stijn ter Braak, dus het wordt dan weer iets anders. En,
hoe zien we dat?
Hoe bedoel je, zien we dat?
Wat is jouw stempel?
Nou ja, op een gegeven moment, toen ik begon, zet ik gewoon die objecten in een kunstruimte bijvoorbeeld. En mensen, wat is dit nou werk of is dit een... Wat is dat? Een lichtknopje dat was nagemaakt of zo. Dat hing dan ergens in een galerie. Maar op een gegeven moment dan merk je van dat je mensen dan een beetje kennen en dan denken van ja, oké, dit is dus een Stijn ter Braak, die doet dit altijd. Of zo.
Ah,
van,
zo, ja.
Snap je?
Ja. En, niet zozeer in het object, maar in de stijl werk wat mensen van jou kennen.
Ja, ja. Dat bedoel ik, denk ik.
Ja. Ja. En is het nog belangrijk dat het zo goed mogelijk lijkt?
Ja, binnen de mate van het mogelijke of zo. Van, wat het materiaal ook... de mogelijkheid die het materiaal biedt eigenlijk. Dus voor mij moet er een soort van klik zijn van... Ja, nu heb ik volgens mij de essentie van het object te pakken. Hè, van, en bij het ene materiaal is daar minder werk voor nodig dan bij het andere. Ik heb bijvoorbeeld appelklokhuisjes gemaakt. Daar heb ik inmiddels een stuk van 50 van gemaakt, denk ik. En dat is gemaakt van isolatieschuim. He, dat ligt heel vaak in containers. Dat zit eigenlijk tussen de muren in de spouw.
Hmm.
Dat al een beetje de kleuren heeft van een beetje een rottend appelklokhuis. En waar je ook heel maar, als je daar een beetje in snijdt en een beetje afkapt, al heel makkelijk die structuur krijgt van zo'n appel. Je hoeft alleen nog maar een groen of een rood topje aan te geven en een steeltje eraan te doen. Het is bijna 1-op-1 gelijkend. Dus dat ging heel erg vanzelf. En dat is ook. Maar andere objecten zijn veel moeilijker om na te maken. En dat is,
wat is de moeilijkste?
Dat is, die vraag krijg ik vaak, maar een spiegel was wel moeilijk, maar heel veel werk vooral in de badkamer die ik had gemaakt. Maar uiteindelijk wel de meeste, daarmee de meeste, zeg je dat, bevredigende.
Bedoel je die illusie van het gat,
ja,
eigenlijk, hè, in de,
ja,
band?
Ja.
En daarachter, precies, de muur,
ja,
waar je...
Ja,
waar
begon
je
eigenlijk vanuit het idee van ik wil die spiegel gewoon namaken.
Ja.
En dat kwam dan het idee van die verdubbeling van de badkamer na, eigenlijk. En voor het moeilijkste eigenlijk is, het is eigenlijk geen object, maar is eigenlijk gewoon een levend wezen.
Mm.
Dat kan eigenlijk niet, heb ik gemerkt. Zo, veel mensen die zeiden van, ja, je moet ook proberen mensen na te maken, of jezelf, hè, of weet ik veel wat, een soort van... En dan die in die ruimte zetten die je dan hebt nagemaakt.
Uh-huh.
En ik heb dat dan eerst geprobeerd met een schaap. Ik woon op een plek waar ik heb schapen. En ik had dat dan nagemaakt. De kop van twee schoenen die ik met de zolen aan elkaar had geplakt. En dan licht lampen, bolletjes, hoe zeg je het?
Peertjes.
Peertjes. Eraan geplakt als oog. En het zag er super realistisch uit, maar er ontbrak natuurlijk iets. En dat is het leven zelf. En dat is een beetje de grens van. Dan wordt het meer een soort van horrorshow dan een... En dat is niet de kant die ik tot nu toe op wilde misschien. Ook
ja,
nog
precies.
Een keer.
Het is wel belangrijk dat die essentie erin zit.
Ja. Ja, en de essentie van iets levens is iets... Ja, van is dat er leven in zit, denk ik gewoon. In een object. Daar zit toch blijkbaar toch een grens van toen ik daarnaar keek. Van ja, het is realistisch... Realistische kon bijna niet, maar er mist iets, iets ten grondslag.
Dat Madame Tussauds schaap had je gemaakt.
Ja, maar een beetje nog enger wel, denk ik.
Ja, ja. Ja. De spin is wel heel goed gelukt. De spin die in de badkamer zit naast de papieren
waterleiding. Nou, dat is misschien een uitzondering. Ik weet niet, maar natuurlijk is altijd met dieren die minder op onszelf lijken, dat je dan dat probleem misschien minder hebt. Of zo.
Ja.
De spinnen zo klein en zo. Nou, mensen vinden die al sowieso al eng.
Mm-hmm.
Dus dan kun je misschien dan wel namaken.
Ja. Als je zegt, ik probeer de essentie te vangen van zoiets en tot zover ga ik en dan is het eigenlijk genoeg. Dan is dat redelijk vergelijkbaar met wat je bij schilderkunst doet. Daar zet je in kwaststroken ook de essentie neer. Precies. Dat hoeft helemaal niet perfect te gelijken.
Ja. Daar heb ik misschien een beetje daar inderdaad willen opgevangen. Van die opleiding als schilder. Een soort van echt gedegen ambachtelijke opleiding. Zoals in Antwerpen nog te vinden is. Waarbij je ook echt leert om... Je moet op heel rap tempo heel veel schilderijen maken. Echt stillevens en naaktmodellen en zo. Echt old school. En dan leer je dus ook heel snel, heel treffend te schilderen inderdaad. En dan merk je ook, als je iets realistisch wil schilderen, dat je soms maar een paar details echt hoeft uit te werken om het hele beeld zeg maar tot leven te wekken. En zo is zo beschouw ik ook een beetje dat nabouwen van die objecten en die ruimtes. Ja.
En dat heeft denk ik te maken met wat er in onze hersens gebeurt als kijker zijnde. Ja. We maken dat beeld af.
Ja.
We zien genoeg aanleiding om een beeld te vormen in ons hoofd.
En ergens is het zelfs wel een soort prettig omdat iets niet helemaal tot in de puntjes misschien is afgewerkt, dat er een beetje ruimte is voor het hoofd om het af te maken of zo. Ik merk bij mensen dat het een soort van werk ademt of zo meer. Als het niet helemaal, als je hoofd het kan afmaken of zo.
Ja. Dan is er iets te doen voor een kijker.
Ja, misschien. Ja. Ja. De kijker krijgt een heel, krijgt echt een plaats in het werk of zo. Van de kijker maakt het af. Ja.
Is het dan ook zo dat het gaat, we hebben het net gehad over de illusie, het creëren van een illusie, maar ook een beetje het doorprikken van die illusie. Want die spiegel die in de wand zit en de wand daarachter, dat de leukheid daarvan is dat je weet, ik ben erin getrapt. Ik dacht even dat het echt een spiegel was, maar ik zie mijn spiegelbeeld niet.
Ja.
En ik zie iemand anders daarachter lopen. Hoe belangrijk is die humor, de grap erin?
Ja, ik weet niet. Ik ben van mezelf een beetje een relativerend persoon, denk ik. Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij om mensen heel lang in die waan te laten dat iets nep is of zo. Weet je, er mag wel. Ja, ik vind het. Die kan een paar seconden duren of misschien een minuut. En dan wil ik ook graag al direct laten zien wat het is gewoon. Dat het ook, en het is voor mij juist interessanter omdat het juist de dingen een beetje opentrekt of zo. Want je ziet eigenlijk hoe het gebeurt. Voor je ogen, je ziet van materialen die je gewoon kent, die je op straat ziet liggen, zie je eigenlijk de truc, als ik het zo even zeg, of de illusie, of de verrassing, hoe het dan ook is. Je ziet het voor je ogen gebeuren, maar het blijft werken of zo. En die spanning is wel interessant, denk ik zo. Daar worden mensen misschien ook blij van of zo, van dat je... Het verbreedt misschien je horizon een beetje van wat het er mogelijk is. Je kunt dus gewoon met karton en hout en prullen gewoon zoiets maken en het werkt gewoon.
Ja.
Zo, ja.
Waar ook de basis lag, die kinderlijke verwondering van spullen combineren en bedenken, hey, als ik dit samenvoeg, dan lijkt het verdomd veel op een lamp.
Ja. Ja. Het is inderdaad mijn eigen verbazing inderdaad delen in is. Mijn eigen plezier inderdaad. En dat spreekt er ook wel uit, denk ik. Van, het is toch een beetje magie of zoiets. Iets dat gewoon door iemand anders op de container is gegooid. Waar ik dan iets een herkenbaar object van maak.
Ja.
Zo, dus ik wil mezelf nog geen tovenaar noemen. Of zo. Nee, dat is natuurlijk...
Nou ja, er zit wel iets in van illusionisme, toch? Ja,
maar ik denk gewoon, dat kan iedereen ook, denk ik. Van dat is gewoon wat de mens toe in staat is, van iets maken. Of van, gewoon met tools werken en creatief zijn, ja.
En als je zegt, dat kan iedereen, wat is dan jouw positie als kunstenaar? Want je begon eigenlijk te zeggen ik wilde even mijn hoofd uitschakelen en gewoon lekker bezig zijn.
Mm-hmm.
En dan heb je zo'n lamp gemaakt en denk je, is het kunst of niet? Ben je in die vraag verder gekomen? Vind je, valt het nog steeds in het domein van kunst, wat jou betreft?
Het wordt steeds in de kunstcontext getoond.
Ja.
Zo, want dat is nou eenmaal de plek die het meest toegankelijk is. Die het meest open is voor dat soort van dingen, denk ik. Als je dat in de publieke ruimte zet, gooi mensen gewoon om.
Ja.
Of gooi ze weer weg, ik weet niet wat.
Ja.
Dus daar is een soort van beschermd of zo. Maar zeker in het begin wilde ik het geen naam noemen. Ook heel erg proberen in teksten daaromheen te schrijven. Ook van een soort van synoniemen te vinden, objecten. Artikelen, producten, weet je. Dat zijn er namelijk ook allemaal.
Mm.
En een beetje dat kunststempel wat te vermijden, maar ja, je ontkomt er uiteindelijk niet aan.
Nee.
Nee. Nee.
Het valt me wel op dat je misschien een van de weinige kunstenaars bent waarin je die werk maakt waarin je niet per se een tekst nodig hebt of zo. Je snapt als kijker wat er gebeurt.
Nee.
Althans, je snapt er niet helemaal wat er gebeurt, je snapt wat, wij spreken, de opdracht is, de rijkwijd van het werk is.
Ja.
Dat is heel best opvallend eigenlijk. Volgens mij zijn er niet heel veel kunstenaars die niet een tentoonstellingstekst bij wijze van spreken nodig hebben als toegang tot hun werk.
Nee, hij is er vaak wel. Maar dan inderdaad, ik doe die ook altijd zeg maar, echt in een hoekje achteraf, als je het werk al gezien hebt eigenlijk. Dus dat, als je dan, want er zijn nog altijd mensen die meertalig ingesteld zijn, die dat dan toch graag wat context hebben, en dat is altijd wel interessant.
En welke context wil je daar dan bijgeven?
Heel weinig interpretatie. Ik vind interpretatie, dat vind ik een beetje benauwend soms bij een kunstwerk. Van dit is waar het over gaat, punt, klaar. En, maar eerder een soort van aanknopingspuntjes om zelf nog verder na te denken of zo. Dus eerder omstandigheden scheppen waar dat het in is gemaakt. Bijvoorbeeld mijn eerdere werken beschrijven of zo. Een beetje de context scheppen, maar redelijk op afstand blijven, ja.
En wat is dan zo'n aanknopingspunt? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, er zijn mensen die het dan in een kunstcontext plaatsen, maar er zijn ook mensen die het naar een klimaatactivisme context, die in het kader van een klimaatcontext kunnen duiden. Of er zijn mensen die heel vrolijk van worden. Ik denk de meeste mensen, maar er zijn ook mensen die er naar mij toe komen en zeggen, jongen, wat een depressief werk. Ik bedoel, ja, en dat probeer ik in die tekst allemaal ik schrijf die zelf meestal niet, dat doe ik ook altijd, laat ik altijd iemand anders doen. Om een beetje die openingen in zo'n tekst een beetje zo aan te stippen of zo. Van ja, zo kun je er naar kijken, zo kun je er ook naar kijken. En
waarom vinden mensen het depressief werk?
Weet ik niet. Ik denk dat ook in the eye of the beholder een beetje ligt. Ik ben het ook niet mee oneens. Weet je, het is ook niet allemaal gemaakt vanuit een groot plezier, maar ook vanuit een, wat ik al zeg, zo'n disassociatie met de werkelijkheid om me heen. Dus het is ook niet en al fun. Dat is het in het maken natuurlijk. Het is ook vooral een manier om daarmee om te gaan. En maar ik denk ook, als ik mijn slaapkamer had gemaakt, dat je dan hebt dus een trap waarmee je dan omhoog kon klimmen. En er zit dan een gat in een grote doos van 6 meter hoog. En daar kon je je hoofd in steken. En als je dan naar beneden keek, dan had je eigenlijk perspectief dat ik heb als ik in bed lig. Nou, voor de een die kwam naar beneden en zei, ik moet, het is een heerlijke kunstwerk, ik moet al denken aan zondagochtend lekker uitslapen in bed. En de ander kwam naar beneden en zei, ja, dit is precies wat ik voel als ik mij slecht voel of zo. Van, dan kom ik mijn bed niet uit, een soort van op slot zitten in bed. En zijn gevoelens die waar ik mij allebei mee kan vereenzelvigen. Dus wat ook allebei door mijn hoofd is gegaan tijdens het maken van zo kan het bekeken worden. Dus ik probeer het een soort van projectiescherm op te werpen of zo, waar mensen alle kanten mee op kunnen.
Ja, en het is dus open genoeg om al die verschillende visies te faciliteren eigenlijk.
Ja.
Of uit te lokken.
Ja.
En het geeft dus ook heel sterk weer wat het gevolg is van al die spullen om ons heen. Die hebben invloed op ons.
Ja.
Die associaties van zelf in bed liggen inderdaad. Dat wordt daar meteen door opgewekt. Je haalt eigenlijk het huiselijke van de toeschouwer haal je dichtbij. Of benadruk je.
Ja, nou, er zit een iets, een soort balans dat ik misschien zoek tussen het persoonlijke en het universele. Of zo, van zo'n, nou, iedereen wordt natuurlijk 's ochtends wakker. Dus ik bedoel, als je dat als onderwerp gebruikt, dan kan iedereen zich herkennen. Maar het is natuurlijk mijn kamer en er zitten specifiek mijn objecten in. En in de badkamer bijvoorbeeld, daar lag, nou, het is redelijk universele badkamer en niets veel bijzonders aan, maar gewoon de manier waarop de spullen daar liggen. Of er lag bijvoorbeeld een appeltje in de douche, want ik heb een beetje gekke gewoonte om soms fruit te eten in de douche. Dat maakt het dan net, dat doe ik er dan ook in om te laten zien, het is wel echt mijn wereld, zeg maar het is wel dusdanig ook universeel dat mensen zich te kunnen mee identificeren of zo. En daar zit, dat is denk ik ook een beetje de aantrekkingskracht.
Ja, zeker. Ja. Ben jij verder gekomen met het idee van de blik waarmee je eerder over vertelde van wat zijn het eigenlijk voor spullen die mij omringen? Zijn dit mijn spullen? Die dissociatie waar je het over had.
Ja.
Is dat veranderd door het kopiëren of het namaken van dit soort werken?
Nog een keer de vraag?
Nou, is de dissociatie waarmee je begon, ja. Ben je daar verder in gekomen? Of is dat veranderd nu je dit allemaal al hebt nagemaakt?
Nee, ik kijk nog steeds wel eens omheen. Wat is dit allemaal? Maar ik denk dat heel veel mensen natuurlijk hebben, zeker nou, vandaag, denk ik. Dat is misschien van alle tijden, maar soms...
Waarom vandaag?
Omdat de dingen ook... Dat je niet weet waar je naar zit te kijken. Als je op je telefoon opent of zo. Of je of naar buiten kijkt soms. Of het nieuws bekijkt, weet je. Ik denk dat dat een beetje ook een gevoel is dat... Veel mensen hebben dat een beetje. Waar moet je het? Dat je soms een beetje verdwaald bent in de hedendaagse maatschappij. Ik denk dat ik niet de enige ben, denk ik. En dat heb ik natuurlijk nog steeds wel eens. Maar meestal weet ik wel ongeveer waar ik naartoe moet.
Ja. Ja. En het namaken van spullen, helpt dat daarin? Krijg je dan grip op iets? Snap je beter hoe je kamer werkt, bij wijze van spreken?
Nee, het is gewoon iets, dat gevoel een beetje als uitgangspunt nemen. Maar zodra ik bezig ben ik dat ook helemaal vergeten. Of zo. Ja. Het is gewoon een uitgangspunt van, wat is dat eigenlijk? En ik kan ook, daar stopt ook denk ik de analyse een beetje. Want ik kan ook niet verder doordringen tot de uitgangspunt. Daar wil ik ook niet te veel over nadenken. Dat was juist het uitgangspunt. Om daar niet te veel nadenken. Maar ja, dat doe je natuurlijk doorlopend de hele tijd. Maar ja. Eerder vanuit een soort ander perspectief. Van hoe zou je met anders hier naar kijken? Ben je ook bezig met de presentatie? Vanaf het eerste moment eigenlijk dat ik bezig ben, al bezig ook met een eventuele presentatie. En echt bezig met een werk te maken. En waarom en zo, die vraag probeer ik niet te veel te stellen.
Ja. Ja. Vind je het wel interessant als andere mensen dat doen? Als je hun interpretatie
hoort? Ja, zeker. Zeker. Want er komt ons onverwacht... zoals dat mensen helemaal verdrietig dat werk bekijken of zo. Dat is dan verrassend, want de meeste mensen reageren daar niet zo op. Of zo. Weet je, ik vind het altijd wel interessant hoe mensen ernaar kijken.
Ja.
Ja.
Ergens zegt dat misschien ook iets over hoe ze jouw kamer dan zien. Als jij je kamer helemaal nabouwt.
Ja.
En ze denken, wat is dit voor hol?
Ja.
Het is niet per se een compliment misschien.
Jouw
leven erbij ligt.
Ja, misschien. Niet wat leef jij op dan? Nee, volgens mij valt dat ook best wel... Ja, het is een beetje rommelig altijd, ja. En ik mag die schimmel wel eens wegpoeten van die badkamer. Ja,
oh ja, die moet je ook namaken.
Ja. Ja. Nee, ik had het laatst met Willem de Haan trouwens over. Een vriend van mij die zei, als ik die spullen zou namaken, ik zou dat juist zo mooi mogelijk proberen na te maken. Als ook bijna een soort van... ik weet niet of ik nou juist parafraseer, maar een soort van... ook die dingen in de kijk te plaatsen van hoe knap dat ze ook ontworpen zijn. Bijvoorbeeld zo'n flesje lenzenvloeistof of zoiets. Wat er vernuft eigenlijk ook in zit in het ontwerpproces of zo. En bij mij is het meer een soort afgetakelde versie wat er dan voorkomt. Dus waar ik het al over... De suggestie van een object en de kijker maakt het af. Maar er zitten allemaal rafelrandjes op en het is niet met... het geheel is met liefde gemaakt, maar ik bedoel niet de logo's met liefde nageschilderd. Dus dat is gewoon gemaakt zoals alle andere details in de ruimte. Ja. Zoals een objectieve blik.
Ja.
Ja.
Is het ook een statement tegen... Statement klinkt misschien als een groot woord, maar tegen kunst waar je inderdaad veel uitleg voor nodig hebt. Sterk getheoriseerde kunst of heel conceptuele kunst?
Het is... Die manier van werk, of die zeker die badkamer, was wel echt als uitgangspunt wilde. Er was de kans om een eerste solo tentoonstelling in te vullen in België, Antwerpen, Lichte Kooi. Als uitgangspunt wilde ik wel een beetje een tentoonstelling maken die je in eerste instantie ervaart, inderdaad. En waar je niet inderdaad eerst een tekst voor moet hebben gelezen, of een boek, of de kunstwereld voor moet kennen. Maar alsnog voor een kunsthistoricus, zeg maar, alsnog... waar die alsnog mee uit de voeten kan. Dus dat is wel een belangrijk uitgangspunt. Dat de zintuig eigenlijk... het even overnemen van het verstand of zo.
Ja.
Ja.
Zeg je daarmee ook, dat gebeurt te weinig? Of tenminste, dat die plek mis ik een beetje? Of is het persoonlijk vanuit jou zelf?
Ja, sowieso persoonlijk. Ik wil niet te veel meningen ook over anderen hebben. Iedereen kijkt er anders tegenaan. Ik denk soms wel een beetje... ik kom wel eens bij tentoonstellingen en dan heb ik het gevoel dat ik te veel moet weten om hier echt van te genieten. Of dat de kunstenaar een beetje te veel op een eigen eiland is gaan zitten. Of de galerist. Of een beetje, soms ook een beetje moeilijk doen om het moeilijk doen. Of in bepaalde vergevorderde ja, taal te communiceren die alleen in de kunstwereld begrepen wordt. Of, zo,
daar, of ja, zelfs daar niet.
Of zelfs daar niet, inderdaad.
De art speak.
Ja, 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 precies. Een soort enigma. Ik weet niet, dat heb je natuurlijk wel eens. En dat is wel een beetje, dat wil ik in ieder geval niet. Dus inderdaad, een werk dat een kind van 3 bij wijze van spreken kan begrijpen, maar ook doorgewinterde kunstcriticus.
Ja,
zeg maar.
De lol zit er ook heel erg in. Het is, ja, het is toegankelijk. Iedereen kan er iets mee.
Ja.
Wat is het verschil in perspectief tussen Nederlandse kijkers en Vlaamse kijkers? Want je woont in Antwerpen, je, ja, werkt in Antwerpen, maar je bent geboren Nederlands.
In perspectief? Dat, ja, dat is
projecties die je krijgt misschien?
Nee, sowieso verschil van als Nederlander je werk heeft gezien, die vindt het mooi, die komt heel veel als, nou, fantastisch werk, zeg jemig. En die bedoel, dan krijg je, krijg je meestal een open gesprek en een uitgesproken reactie. En ook als het lelijk is, dan zeg ik, nou, ik vind helemaal niks. Ik bedoel, dan krijg je dat soort typische reactie. Mm-hmm. En in België, ook als iemand het heel goed vindt of het vindt heel slecht, dan loopt meestal langs je heen en zeggen, geef een knikje misschien en dan lopen ze weer door. Er zijn wat meer gereserveerd misschien.
Ja. Ja. Bedankt voor de moeite bijna. Maar dan weet je, heb je geen flauw idee wat er gevoel
wordt?
Nee,
dat is natuurlijk een helemaal totaal generalisatie. Dus het is, maar het is wel, dat is een beetje de stereotype. Dat is wel een beetje hoe het daar meer gaat.
Terwijl in dit soort werk is er ook wel een sterke traditie. Het heeft wat absurdistisch. In België zijn er ook wel kunstenaars geweest die dit enigszins gedaan hebben. Die hier in de buurt komen. Een nagemaakte rijschool die in Muka te zien is van... Help me even.
Guillaume Bijl.
Ja, precies.
Ja, Guillaume Bijl.
Guillaume Bijl.
Ja, natuurlijk. En Rinus van der Velde heb je daar ook. Die dan de laatste tentoonstelling in Voorlinden had, geloof ik. En sowieso een traditie van dat spullen. En in België heb je misschien... Ja, dat surrealisme, waar het misschien een beetje tegenaan hurkt, heeft natuurlijk in België ook hoogtijdagen gekend met Magritte en zo. En als ik in die term een beetje over nadenk, is het wel een beetje een mix wat ik doe van ook van het Nederlandse, wat echt, ja, dat realisme, wat gewoon de dingen schilderen zoals dat ze zijn of zo. Dat is dan weer iets heel Nederlands en ook met ruimte bezig zijn, ruimtelijkheid. En dan in België is misschien, de Belgische kant is dat het houtje-touwtje, dat aan elkaar geknutselde van, ja, nou ja. Je hebt ook in België een mooi woord voor bricoleren, zei ik Frans, maar...
Knutselen.
Ja.
Is vrij vertaald.
Dus ik ben eigenlijk een bricoleur. Ja. En dat is eigenlijk dat is een edel woord voor een knutselaar. Ja. En heel België is aan elkaar, hangt aan elkaar vast van bricolages. En,
ja. Oh ja, je ziet het meteen ook als landskenmerk eigenlijk.
Dat is gewoon, er wordt niet zoveel gepland in België. Er wordt gewoon aan elkaar geplakt. Eigenlijk gewoon iedereen mag een beetje doen met wat hij wil. Ongeveer. En dat is ook zoiets als lintbebouwing. Hè. Dus van, dat een dorp zich eigenlijk helemaal langs één grote straat is opgebouwd. En zonder planning, zonder Phoenixwijk of zo, maar gewoon aan elkaar. Alle dorpen zijn hele lange rijtjes gebouwen langs een weg eigenlijk, ja.
Er wordt er één achter geplakt.
Ja, gewoon aan elkaar. Ook huis ziet er ook anders uit. Ja. Dus dat heeft, ik woon er nu 9 jaar. Dus als mensen ook denken, praat de jongen een beetje apart, dan komt het ook daardoor. Maar dat is er wel ingeslopen, denk ik. Ja.
Is het dan zo dat ze vanuit het kennen van die bricolage, dat ze daar daardoor meer waardering hebben voor wat je doet? Of juist minder, dat ze denken van, dat kennen we wel. Hoe je dat in elkaar kan knutselen of zo.
Misschien dat het in Nederland ietsje meer uit de toon valt of zo. Waardoor dat het iets meer opviel, misschien. Weet ik, België, daar heb ik ook te weinig overzicht voor. Maar misschien als je ik heb dus die badkamer zowel in Lichtenkooi gepresenteerd. Dat is dan een kunstruimte in Antwerpen. Er was eigenlijk één artikel over geschreven in een klein lokale kunstmagazine. En dan in Den Bosch was dat ineens, de Volkskrant en de NRC of zo. En natuurlijk ook de galerie had natuurlijk ook wel wat mee te maken. Mm. Met Mieke van Schaik. Maar toch het idee dat mensen daar veel soort verraster op reageerden, inderdaad. Dat was wel zo, ja. Ja. Misschien. Maar ja.
Ik kan me goed voorstellen dat de Nederlandse reactie, als we toch een soort van nationale reacties aan het beschrijven zijn, misschien ook meer is een soort verbijstering dat je dit allemaal doet en zo ver doortrekt. Hè? Dus een hele kamer, echt alles wat erin staat nabouwt. Voor iets waar Nederlanders natuurlijk ook gevoelig voor zijn, voor wat voor waarde het dan heeft. Het is afvalmateriaal.
Ja, wie doet er nou zoiets eigenlijk? Geks, ja.
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 En dat kan dan in verwondering of in, ja, of in iets heel negatiefs.
Nou, die verwondering was in België ook wel. Maar dat was ook zeker waar dat hele kunstwerk op dreef of zo. Van die illusie van die spiegel werkt ook alleen maar omdat het laatste wat je verwacht is dat die badkamer 2 keer is nagemaakt. Ja. Je denkt eerder, ik weet niet, een hologram denk je nog bij wijze van spreken eerder dat het is gebruikt. Of iets digitaals of een optische illusie. Maar dat het gewoon letterlijk 1 op 1... 2 keer is nagemaakt. Ja, welke gek doet dat nou? Maar dat is juist hetgene waarom dat mensen het zo niet verwachten. Dat als ze het dan doorhebben, dat ze dan even helemaal op het verkeerde been zijn gezet.
Ja.
Dat is de hele crux van het kunstwerk, ja.
Je maakt ook die reliefs. Die zijn eigenlijk ook, hebben ook een illusie, maar zijn veel duidelijker te begrijpen. Altijd in de zin van te ontmaskeren. Die, ja, hangen bijvoorbeeld aan de muur.
Ja.
Die zijn ook weer gekanteld.
Ja.
En dan kijken we recht op een aantal stoeptegels. Bijvoorbeeld al onkruid tussenuit groeit.
Ja. Ja, dit is een beetje een nieuw pad. Ik heb er nog maar een paar werken in die serie gemaakt, maar ik denk dat ik daar nog wel even op door kan. Zijn gewoon eigenlijk vertrek het vanuit een blok isolatieschuim weer. Dat is gewoon heel erg prettig materiaal mee te werken. Waar ik bijvoorbeeld een stuk van een muur van bij mij om de hoek heb nagemaakt. Of een stukje tuin of een kuil in de grond. Of het plekje waar mijn brieven vallen en dan... Ja, dat gaat eigenlijk toch weer een beetje terug op de principe van de schilderkunst. Dus het is eigenlijk echt een afgesneden stukje grond en dat hang ik dan aan de muur. Waardoor dat je er echt weer naar kijkt, zoals naar een schilderij. Dus toch een beetje weer die hang naar die schilderkunst weer. Toch? En het is iets wat, ja, die grote projecten, ja, dat zijn natuurlijk ook enorme dingen om te ondernemen, die grote ruimtes maken. Dat ik ook wel eens een soort van een nieuwe weg even wilde inslaan, waarbij ik gewoon af en toe... Als ik op een vrije dag even iets kan maken of zo. Dat het niet een enorm ding moet zijn direct weer.
Ja.
Ja, en die losse objecten, het voelt toch een beetje als een soort uitgeknepen tube. Ik kan het tot in de treuren natuurlijk blijven doen, maar ik wil ook een beetje evolueren. Dus dit is dan weer een variatie op een thema eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja.
En gaat het dan ook om dezelfde dissociatie met wat je om je heen ziet? Kijk je ook naar die plekken en denk je... Wat is het eigenlijk voor plek? De mat onder een brievenbus waar post op valt? Waar zoek je naar? Wat wil je uitsnijden?
Ja, dat is compleet op gevoel eigenlijk. Dat is ik vind het wel grappig dat iemand in zijn huis zit en er vallen allemaal brieven op de grond van de buitenwereld. En er zitten soms rare dingen tussen. Dus ik kreeg gisteren een boekje... door de deur, door de brievenbus geduwd en er stond een kruis op en er stond op, bent u gered? En dan, wat stond er ook weer? Want wat als u straks wakker wordt en bevindt u zich dan in de hel of in de hemel?
Mm.
Dus ik kreeg dan ineens een boekje en er stond een geïllustreerde versie van de Bijbel, een mini-versie, heb ik gewoon door de brievenbus gekregen. Dus dat is dan ook onderdeel geworden van dat werk. Dus het zijn ook een soort van cadeautjes. En mijn stembrief uit Nederland lag er dan op naast. Die heb ik dan ook gekregen. En dus dat soort van toevalligheden die ik dan wel heel bewust bij elkaar componeer. Zoals bij een schilderij. Dus niet al de brieven zijn natuurlijk op hetzelfde moment gevallen. Maar dan, ja, die combinatie van een paar dingen. Daar zit een soort van spanning tussen. Een soort poëtische ruimte of zo. Wat dat het de moeite waard is om te maken.
Hmm. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld die tegel die ik beschreef, waar je een natte voetafdruk ziet, hè,
ja,
eigenlijk. En een sigarettenpeuk, als ik me goed herinner,
ja,
en onkruid.
Ja.
Wat heb je daar bij elkaar willen brengen bijvoorbeeld? Combineer je daar een verhaal mee? Of gaat het
nee, dat suggereert misschien wel een heel erg verhaal. Ja. Tenminste, ik weet niet wat voor verhaal. Had jij een verhaal erbij?
Nou, in ieder geval iemand die zonder schoenen dus buiten loopt. Hè, en in slecht weer,
ja,
stel ik me dan zo voor.
Ja.
En op een plek die niet al te goed onderhouden is, want er is onkruid.
Ja.
Dus het had
gewoon
wel
mijn tuin.
Van...
Maar...
Oh ja, ik oordeel niet, maar ik beschrijf
nee, ik laat alles ook het liefst lekker groeien, misschien natuurlijk. Ja.
Ja.
Hoort dat ook een beetje bij mijn werk. Maar ja, onkruid bestaat niet, hè? Nee.
Oh ja, ja, precies. Nee. Natuur, het is allemaal natuur.
Ja, ik vind het ook mooi. Ik kan wel genieten van zo'n steel dat dan tussen twee tegels groeit. Ik vind het eigenlijk... Ik bewonder dat ik... Ja, moet wel echt heel erg in de weg staan voordat ik dat eruit trek.
Mm-hmm.
En er was inderdaad op een dag... dat was de aanleiding volgens mij, zo'n plantje die tussen de tegels Groeide, dus dat begon ik na te maken en die tegels die erbij hoorden. En ik was op mijn blote voet inderdaad. Ik had, en de tuinslang had aangestaan, geloof ik. En ik zag dan mijn voetafdruk en ik zei, ja, dat is... En die verdwijnt binnen een minuut, zo'n voetafdruk. Ik vind, en het dan om vast te leggen in een kunstwerk vind ik dan wel iets moois. Het is eigenlijk misschien het vertrekpunt nog het meest is van die Instagram... verhaaltjes, die, dus ik ken een aantal kunstenaars die heel scherp zijn in, met hun telefoon als ze iets als ze op de trein staan te wachten of in het dagelijks leven heel, heel mooi dingen kunnen vangen in een foto of die passief-agressieve briefjes die op een winkeldeur staan of van buren en die daar een soort poëzie weten te vangen in dagelijks leven via die foto's en dan dat op Instagram zetten en ik kijk daar graag naar. En dit was ook een poging om die ook in een iets duurzamer medium ook vast te leggen. Dus ook echt in de fysieke wereld nog eens na te maken. Dat was een beetje het vertrekpunt van die dagelijkse poëzie of zoiets. Van inderdaad een sigarettenpeuk en een voetafdruk en een plantje dat door de tegels groeit. Dat je zou kunnen tegenkomen. Het is natuurlijk heel erg gecomponeerd.
Ja.
Dat... dat is mijn reden om dat om te zetten tot een kunstwerk, ja.
Wat is wat jou betreft...
Iets minder vluchtig.
Ja, iets minder vluchtig. Ja. Is dat ook een van de functies van kunst in jouw visie? Waarom maak je kunst eigenlijk? Wat doet het wat jou betreft? Je noemde net al het vastleggen van dagelijkse poëzie. Is dat de hoofdtaak of functie?
Nee, het houdt me vooral gewoon bezig. Het vult misschien gewoon... als ik een idee heb dat ik een goed idee heb en ik ben ermee bezig, dan is dat het beste gevoel dat ik heb. Dat ik een soort van hoe zeg je dat? Ruimte vul waarvan ik met iets dat ik maak waarvan ik die nog niet gevuld is of zo van een kunstwerk te maken, want natuurlijk het soort van werk wat ik al zei, Guillaume Bijl, Rinus van der Veld, maar ook Klaas Oldenburg en Roxy Payne en allemaal kunstenaars die ook hun spullen namaken en ik ben zeker niet de enige, maar ik altijd het gevoel gehad van ja, de manier waarop ik het doe is dan toch net weer eigen genoeg om gemaakt te worden of zo van, en dat is misschien gewoon de reden om het te maken. Van zo'n idee van die badkamer, dat was echt letterlijk van, ja, wat een goed idee. Maar wie zal... Ja, waarschijnlijk moet ik het zelf gaan maken. Ja, weet je.
Mm.
Wie is zo gek om dat te maken? Ja, een beetje van, als ik het niet doe, doet niemand het.
Ja.
Beetje, ja. Gewoon zo'n idee dat je een beetje bezeten heeft of zo. En dat moet dan gewoon gemaakt worden. En ik maak in eerste instantie iets wat ik graag zelf zou zien. Dat is eigenlijk de drijfveer misschien.
Juist, ja. Precies. Ja. En... meerdere mensen willen dit zien. Je hebt ook een webshop op je website waarin je dingen kunt verkopen. Dat is al heel veel verkocht. De appeltjes zijn zeer populair.
Ja.
Daar kun je natuurlijk meten hoe de verhouding tussen waarde van het model, tussen aanhalingstekens, is. Ja. Versus de waarde voor waarvoor het als kunstwerk weggaat. Een appeltje koop je voor 10 cent, 20 cent, omgerekend.
Ja.
Hoe ben je gaan denken over die waarde, nu je weet wat het aan de shopkant doet?
Waar ik ook een beetje aan begon inderdaad, de idee drong zich al op toen ik dan die lamp had gemaakt. Van misschien de Hollandse kant die ik heb, wat is dit dan waard? Ik had op een gegeven moment had ik zoveel spullen gemaakt. Ik had dan die hele woonkamer zo'n beetje gemaakt. En ik dacht, ik wil het toch ook buiten Instagram en publiceren op mijn manier meer. Op een archiefwebsite. Ik wilde sowieso een website... doen. Ik dacht, het hoort bij een kunstenaar, ik moet een website hebben. En, maar ondertussen leende ook die objecten zich zo ook voor, om dan een... Ondertussen wilde ik natuurlijk ook, moest ik ook een boterham verdienen, zeg maar. Dus ik zat met die twee vragen van, ik moet een beetje professionele kunstenaar zijn, ik moet dus ook wat verkopen.
Mm.
En die website is eigenlijk echt een soort van mix geworden van die twee vragen van... Het is ondertussen dus het is een kunstenaarswebsite. Je hebt mijn nummer ook gevonden, geloof ik. En dus die functioneert. Maar aan de andere kant dus een soort van bol.com, IKEA. En eigenlijk een soort experiment van... wat gebeurt er als ik deze dingen of artikelen in deze context zet? Dus in een soort hybride website van kunstenaarswebsite
en wat gebeurt er dan? Met de waarde wat jou betreft, niet alleen
vingerwerk. Ja, dat is natte vingerwerk natuurlijk. Dus ik denk dan, ja, wat ik probeer dan te kijken als een sculptuur. En in de kunstwereld kun je gerust 100 euro vragen voor een klein sculptuur. En voor een groot sculptuur nog veel meer, veelvoud daarvan. En voor mij was het het begon een beetje als een mop. Van, nou ja, dat wil ik wel eens zien hoe dat uitpakt. En volgens heb ik dat wel heel serieus aangepakt. En alles daar opgezet op de website. En het doet het ook allemaal. Dat is wel belangrijk. Dus het moet niet bij een mop blijven. Het moet dan ook echt dienst doen. En,
maar de bank die je hebt nagemaakt, daar kun je niet echt op zitten, toch? Neem ik aan.
Nee, daar val je direct doorheen.
Ja, daar ga je doorheen, ja.
Ja. Dus die is ook niet verkocht nog. Want dat is ook wel een heel groot ding. Ja. Kost ook wel vrij veel.
Wat doet een appeltje? Wat vraag je daarvoor?
Volgens mij 100 euro. Dan zat ik wel te denken, misschien moet ik die een beetje de prijs wat verhogen. Nee, dat soort vragen krijg je dan ook.
Ja.
Het is ook een beetje uit een respons van, ja, er zijn tegenwoordig zoveel, in ieder geval technische mogelijkheden om het eigenlijk helemaal zelf te doen. Ik bedoel, ik zit nog steeds niet bij een galerie. Ik bedoel, Instagram of websites, het zijn zulke toegankelijke media om je werk te publiceren. Je kunt eigenlijk je PR, zeg maar, helemaal zelf doen. Het onderhandelen met, je kunt je werken dus op die manier te koop zetten. Je kunt eigenlijk alles zelf doen. Dat is ook een beetje een statement van, ja, eigenlijk, ik heb eigenlijk niemand nodig. Ik kan het eigenlijk ook wel zelf. Maar als ik het met schilderijen had gedaan bijvoorbeeld, dan was het natuurlijk, had het net de plank misgeslagen, denk ik. Want die, ja, dat is dan nu een beetje, dan wordt het wat te serieus of zo.
Interessant. Dus ook hier zit je weer net eigenlijk naast.
Ja, het is omdat het die object, omdat het gewoon zo lijkt op een bol.com. Het heeft alle elementen van zo'n winkelkar en die dingen onder elkaar en dat het net oké is of zo, denk ik. Het is net, het kan, ja, waardoor mensen het ook nog sympathiek vinden.
Ja,
zo.
Je hebt weer een tussenpositie gevonden,
ja,
eigenlijk.
Ja, nou, weer zo die ruimte ergens die tussen twee dingen van, ik weet niet hoe ik het beter onder woorden moet brengen, maar tussen dat ruimte zien tussen twee conventies of zo. Die maar gewoon zo zijn, omdat we dat gewoon al lang zo doen.
Ja.
Maar dit kan ook gewoon. Ik heb daar ook nog. Het is nu bijna een beetje uitgeput wel. Er komt ook weinig meer bij. Mijn tijdje echt serieus van kunnen leven ook. Dat is wel grappig. Dus dan, zeker na zo'n Volkskrant-artikel of zo, wat er dan over mij uitkwam. Had ik volgens mij op één dag 15 dingen verkocht. En dan moest ik echt een hele week lang voor bol.com spelen. Dan werd ik ook echt gewoon, moest ik dus al die objecten inpakken en etiketten erop plakken, contact met klanten en opsturen. En dan
was ik bijna alleen maar daarmee bezig. Als het
distributiecentrum. Ja, ja.
Heb je dat al uitgestippeld?
Retourbeleid?
Ja.
Ja, nee, er is ook natuurlijk, de kopers gaan akkoord met de voorwaarden als ze iets kopen. En daar staan allerlei dingen in. Dat volgens mij staat er ook in, de koper is op de hoogte dat het artikel dat is gekocht niet dezelfde functie heeft als het artikel waar het op lijkt of zoiets.
Ja, 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 dat vind je niet echt.
Ja, niemand leest dat natuurlijk, dus maar dat moest van een jurist. Dus ik heb met een jurist ook aan de tafel gezeten voordat ik die website opzette. Dat zei iemand, ja, wat je nu gaat doen is misschien wel een beetje tricky. Ik had bijvoorbeeld een Epson-printer nagemaakt, waar heel duidelijk op stond Epson.
Mm.
En die zei, en die jurist zei, ja, mag het woord Epson dan dus ook niet in de titel vermelden? Maar noem het gewoon printer, want ja, er kan zomaar iemand misschien met de, die niet helemaal wijs is op het internet, die zoekt een Epson-printer en die vindt jouw ding en die bestelt dat.
Ja.
En die krijgt vervolgens voor te veel geld een kartonnen printer in de bus.
Ja,
ja, dan heb je een probleem misschien.
Er zijn hele memes over, volgens mij, van mensen die dan kinderspeelgoed kopen. En denken dat ze een fantastische deal hebben gemaakt. Een hele keukenmachine en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Die zijn zo goed nagemaakt voor kinderen. Dat ze ontzettend balen als ze dat, dat ze dat terug moeten sturen.
Ja.
Dus dat, maar jij schurkt eigenlijk net tussen inderdaad alle conventies en bestaande systemen.
Ja.
Daar glibber je tussendoor. En je lift een beetje mee op wat er omheen zit.
Ja.
Dat is interessant. Waar ga je nu naartoe? Waar ben je nieuwsgierig naar? De reliefs zijn natuurlijk nieuw.
Ja, het is een beetje nu op een punt dat ik een beetje iets opnieuw in gang moet gaan. Want het is natuurlijk heel erg... die energie van het maken was ook, merk ik, steeds meer heel erg ingegeven door die coronatijd. Hè, van, ik ben eigenlijk niet zo'n atelier zitten, dat wist ik daarvoor eigenlijk ook wel. Maar vanwege die coronatijd kon ik eigenlijk niks anders. Dus toen ben ik daar compleet voor gegaan en probeer daar het beste van te maken, zeg maar. Maar nu dat de wereld weer helemaal open is, natuurlijk al lang, merk ik dat ik toch weer meer moeite heb om dat atelier weer in te gaan en van die dingen aan te vangen. Dat voelt toch minder natuurlijk of zoiets als in die tijd. Dus ik zoek een beetje naar een vorm om daar weer aan te ontsnappen. Dus ik doe allerlei soort van side projects, als je het zo kunt noemen. Ik heb in het theater nu gewerkt, bijvoorbeeld als audioproducent in München. En decor gemaakt. En probeer af en toe nog weer wat te schilderen. En ik probeer een beetje... En in juli ga ik weer een theaterproductie doen. Dus een beetje ook weer de horizon weer wat te verbreden. En ik kan niet mijn hele leven spullen blijven namaken, denk ik. Een beetje te ontsnappen uit dat dogma.
Ja.
Want in eerste instantie was het ook misschien... Want daarvoor was ik ook al heel erg, ik kan zeggen, eclectisch of zo. Alle kanten was het een beetje aan het opgaan. Muziek, performances, alle albums, schilderijen. Ook een manier om even te kaderen van, dit zijn een soort van de spelregels. Je maakt iets na met een ander object. En ga eerst maar even gewoon dat alleen maar doen. En dan vanuit daar de diepte in.
Ja. Nu is het tijd voor een nieuw setje regels.
Ja, of gewoon weer even gewoon heel veel verschillende dingen doen of zo. Maar ja, nu zijn er wel weer wat deadlines. Er is een tentoonstelling in de kunsthal, die komt eraan. Dat is natuurlijk heel mooi.
Wanneer te zien?
Eind april. Moet ik nieuw werk voor maken. Dus ik kan weer aan de bak. En dus er komt genoeg, er is genoeg externe druk in ieder geval om weer echt van alles te gaan maken. In ieder geval.
Ik ben benieuwd. En dan houden we ook de webshop in de gaten. Want die wordt dan wellicht ook weer gevuld uiteindelijk.
Weet ik niet. Ik ga die misschien... Dit hele, voor mij is het nog steeds een project die spullen namaken eigenlijk. Ja. Op een gegeven moment ga ik die denk ik gewoon afsluiten. En dan is dat mooi geweest. Misschien als archief puur nog gebruiken. Dat is wel mooi. En alles wat ik nog over heb aan spullen die niet verkocht worden... terug op de container gooien. Dus, waar ze vandaan komen.
Kringloop.
Ja.
Mooi. Dankjewel. Leuk dat je er was.
Ja. Hey, fijn gesprek.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.